Ja, ja, dat is waardeloos. Ja. Ik zou er eigenlijk wat op moeten leggen. Ja, eigenlijk wel. Want je verstapt je. Ja. Hier lachpakket eerst trouwens. Ja, dat is wat je op die trade ziet. Dat hebben ze weggehaald. Goed. Ik weet niet waar iedereen is, maar... Hè? Oké. Okay. En... Oh, Harry. Oh nee, Harry zit daar. En Helene is weg. Paul is weg. Oké, er komt Helene al aan. Oh ja, de soep moet even aan natuurlijk. Oké. Okay. Goed, nou ja, we zijn dus in vers 26, 25, 24 en 25, ja, er is meer over te zeggen hoor, ook, maar dat ga ik niet doen, dat, ik ga dit ooit trouwens nog wel, we zijn er al mee begonnen, ook op papier zetten, en dan zal het ook hier en daar, zal ik misschien wat teksten wat meer uitwerken, want daar is nu gewoon de tijd niet voor, en ik wil hier ook, over dit hoofdstuk ook geen 3 weken doen, maar over het wat de inhoud van de beker is bijvoorbeeld, ja, daar gaan we altijd van uit dat dat wijn is. Maar de vraag is of dat ook het geval is. Ik zelf geloof namelijk van niet. Er zijn teksten uit de Bijbel die spreken over druivenbloed in Deuteronomium. Ja? En dat is, dat noemt onze Bijbel staat reine wijn. Ja? En dat betekent, dat is nog niet gefermenteerd. Dat is nog niet gegist. Hè? Er zit nog geen alcohol in. Want in de Bijbel... Men gaat er ook klakkeloos vanuit, net zoals bijvoorbeeld water, de waterdoop. Ja, waar is dat symbool voor? Toch voor de kruisiging dat je met hem gestorven bent en het watergraf ingegaan. Nou, dat is niet in de Bijbel te vinden, maar dat is gewoon dat wordt verteld. Dat heb ik ook geloofd hoor. Net zoals de wijn is dan het beeld van het bloed van Christus, maar waar komt dat vandaan? Wie het weet mag het zeggen. Ja, maar de Bijbel leert in Deuteronomium dat druivenbloed, ja, dus dat is inderdaad een mooi beeld van het bloed... Maar dat is geen wijn, geen gefermenteerde druivenbloed. Dat is zonder alcohol. Ja? Nou, we weten allemaal hoe het avondmaal gevierd wordt. Ja, er is discussie over. Hè? Mag het wel wat anders zijn? Meestal is het wijn. En dan heb je natuurlijk, Maarten zorgde bij ons altijd voor de wijn. Want dat is speciale avondmaalswijn. Dat, ik zei het al eens een keer, ik ben meestal, en jij ook. Natuurlijk, wij zijn de laatste die aan de beurt zijn met de beker. En iedereen heeft er al uit gedronken. Sommigen die griezelen daarvan, ja. Vroeg met mijn kinderen ook altijd was vroeger van... ja, en je ziet ook wel eens dat men dat even afveegt en zo. Voilà, fijn. Dus daar was dan niet speciale wijn voor. Maar die had hier Jezus niet. Ja? Maar goed, dat even terzijde, want ik wil verder gaan met jullie naar vers 26. Want dan zegt hij ook, kijk, tot mijn gedachten. Doet dat zo dikwijls in vers 25, als gij die zult drinken. Dat staat niet in de evangelie. Dan kan je zoeken wat je wil. Maar dat vers, omdat vers zeg ik niet goed. Ik lees het even voor. Vers 25. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat, kijk en nu dit. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken. Staat zo niet in de evangelie. Zo dikwijls als gij die zult drinken. Dat is een speciale openbaring van de Heer Jezus aan de apostel Paulus. Want nu gaat hij weer naar ons toe. Naar ons toe over. Kijk, als je dat doet, zo dikwijls. Dat is juist het punt. Zo dikwijls. Hij geeft hier geen reglement van, je moet het elke maand doen. Je moet het elke week doen. Je moet het eens in het kwartaal doen. Daar gaat het niet om. Wij zijn vrij. Wij zijn tot vrijheid geroepen, broeders. We hebben de keus om te doen wanneer het wil. Dus je bent niet minder om als je het weinig doet... Maar je bent er ook niet meer om als je het heel veel doet. Dat is niet zo. Al doe je het 1 keer per jaar. Zo dikwijls. Dat laat ruimte voor vrijheid. Wanneer de gemeente het beslist, we gaan dan doen, oké. Okay. Wat de motivaties ook zijn. We hadden het net over hoe ging dat dan vroeger. Nou ja, wij komen nu van verre met een auto. Er zijn allemaal auto's hier op het parkeerterrein staan. Nou, sommigen moeten een uur rijden. Om hier te komen. Stel je voor, dus, vroeger had je geen auto. En we hebben alleen hier de genade Bijbelgemeente. Nou, dan zou je 's ochtends vroeg, nou, dit komt helemaal uit Tilburg. Dat is bijna niet te doen. Dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Maar dan ging ze, vroeger ging ze natuurlijk lopen. Dan was je een paar uur aan het lopen. Nou, voordat, dan kom je bij de samenkomst. Nou, oké, een preek even zingen en dan weer naar huis toe. En dan ben je pas smiddags, dan heb je wel... Dus ik kan me voorstellen dat men toen, want je leest veel over gemeentes in steden. En dan kwamen ze, men ging naar de stad toe. Ja, en daar was die gemeente. Dat je dan ook wat met elkaar had. Dus dat deden ze misschien wel elke zondag. Ja? Maar doen. Maar dan, let op. Het is een avondmaal des Heeren. Ja? Want je bent gelovigen die bij elkaar komen. Gered door het bloed van Christus en door zijn lichaam. Dus het is wel zo'n maaltijd met elkaar. Het is een andere maaltijd. Als dat je thuis, als dat je weer naar huis gaat lopen. Je gaat in een herberg aan een tafel zitten met eten. Ja? Dat is anders. Hij spreekt hier over de samenkomst, hè? Als we bij elkaar samenkomen en dan een maaltijd hebben. Daar spreekt hij over. Nou, zo dikwijls zie je het, als ga je die zo drinken tot... Maar als je het doet, zo dikwijls, maar dan tot mijn gedachten is. Is leuk, hoe gaat het? Ja, je hebt heel graag... Hoe gaat het met je werk? Ja, en dat vind ik ook leuk met Hans, want binnenkort hebben we beurs in Gorkum. Nou, dan heb je ook weer iets leuk om even over te praten en zo. En dat is ook leuk, maar voor je het weet, gaat het alleen maar over dingen, behalve over de Heren. En waarom komen we nou bij elkaar? Waarom? Nee, niet daarom. Het gaat om... Waarom zitten we bij elkaar? De Heer heeft ons bij elkaar gebracht door zijn geest. Want we hebben allemaal eenmaal geloofd in het lichaam en in het bloed. Nou, vers 26. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zie, hier oriënteert hij u naar het punt van, ja, dus als jullie met elkaar eten, ja, dat demonstreert iets als gelovigen met elkaar aan tafel zitten. Ja? Dat demonstreert als gelovige. Want zonder het lichaam en bloed des Heren had ik nooit met jullie en jullie ook niet met mij hier aan tafel gezeten. Nooit in te nemen. Niet omdat ik jullie niet aardig vind. Daar heeft het niks mee te maken. Maar ik ben door de Heer in het lichaam gedoopt en door het rechtsnijden van het woord de waarheid en anderen die ook zoekers zijn geweest naar de waarheid, zitten wij nu bij elkaar in hetzelfde schuitje. Dat kan je negatief opvatten, dat kan je positief opvatten, dat is positief. Maar we zijn allemaal wel verschillende mensen. En dat is het wonderbaarlijke. Vooral als je, met dit vind ik zo wonderbaarlijk. Dat ze sommigen een uur rijden. Ja? Om hier te zijn. Ja, om de eenheid te ervaren die je hebt. Nou. Zo dikwijls, ja. Zo dikwijls heb je het weer. Dus als je dit brood zal drinken. En als je deze drinkbeker zult drinken, dus als jullie die maaltijd hebben, want wij spreken het hele hoofdstuk, het is toch niet zo dat hij in vers 7 tot en met 22 over de maaltijd spreekt, wat we allemaal kunnen zeggen, ja, dat is duidelijk. En nu opeens is de rest van het hoofdstuk, is het een ander hoofdstuk geworden, want nu gaat het alleen maar over de beker en stukjes brood. Nee, je moet het is in zijn geheel, het gaat nog steeds over diezelfde maaltijd hoor, maar kijk... In vers 22 en 21 spreekt hij over die maaltijd, dat je eet en drinkt met elkaar. En in vers 26, zo dikwijls als gij dit brood zult eten, dat is nog steeds hetzelfde brood, diezelfde maaltijd. Ja? En deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ja, het staat een beetje raar, verkondigt de dood, ja? Maar dan verkondigt wij met elkaar de dood. Dat is wat het demonstreert, dat wij allemaal die verschillende mensen... Dat wij aan één tafel zitten, dat wij een eenheid demonstreren. En wat doen wij? We verkondigen de dood des Heren totdat hij komt. Nou, net zoals dat toen de tijd met de hoofdbedekking, ook in 1 Korinthe 11. Ja? Kijk in 1 Korinthe 11 vers 10. Daarom moeten vrouwen macht hebben op het hoofd om de engelen wil. Ja, dat was toen, we weten, nu is het niet meer, de tongen en alles zijn voorbij. Vrouwen hebben lang haar. Ja? En de engelen kijken. En dat is verkondigen aan hun. Wat wij doen. He, kijk, Efeze 3 vers 6. Efeze 3 vers 6. Ik zeg het natuurlijk niet goed. Efeze 3 vers 10. Ja. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid God, zie je, aan hun maken wij wat bekend. Dus als hij zegt in 1 Korinthe 11, verkondigt gij, ja, dat is niet dat we allemaal lopen te praten en het te verkondigen. Nee, het verkondigen, dat is, je laat het laat iets zien. Het demonstreert iets. Wat wij met elkaar, als we daar met elkaar eten, als gelovigen, dan demonstreren, verkondigen wij aan de macht en de overheden, dat wij hier met elkaar, inderdaad, want als we met elkaar zitten en we praten over het lichaam en het bloed des Heren, en wat hij allemaal voor ons gedaan heeft, dat we zijn vrijgekocht door zijn bloed. We hebben, nou ja, waar kan je allemaal niet over praten? He, dat wij gemeenschap hebben met elkaar en dat wij gezamenlijk zo meteen zullen opgenomen door de Heren, dat wij hebben zo meteen met hem zullen gaan regeren, het plan wat hij met ons heeft, alle soort dingen waar we het over hebben, allemaal door het lichaam en bloed des Heren. Dat is op basis waarom wij hier met elkaar zitten en waar wij met de tafel, en de tafel demonstreert een eenheid met wie aan tafel zit. Je hebt dingen gemeen. En wat hebben wij gemeen? Nou ja, als ik nou om me heen kijk, het enige wat ik met jullie gemeen heb, is dat ik in dat lichaam zit. Door zijn bloed gekocht en door zijn gebroken lichaam aan het kruis. Dat is het enige. Voor de rest heb ik niks. Ik ben geen familie van jullie. Ik heb ook niet een zakenrelatie met jullie. Gewoon niks. Dat is het wat ons toch waardoor we hier bij elkaar zitten. En dat is het unieke. En dat is wat het demonstreert. Dat is door de dood van Christus. Dat is wat je verkondigt. Wat je laat zien. Totdat hij komt. Dus Paulus zegt. Dat is de verborgenheid. Totdat hij komt. Want dat zei de Heer Jezus natuurlijk niet. Dat zegt hij tegen ons. Zo dikwijls als je het doet. Ja? Dat het een maaltijd des Heer is. Wat ons samenbindt. En dat doen wij. Totdat hij komt. Wie weet, hoe lang is dat nog? Morgen, overmorgen, een week? We weten het niet. Maar totdat hij komt. Onze halen in de lucht. En dat is heel duidelijk de verborgenheid, ja? Dus, nou ja, en zeg, ja, de dood is hier, mensen. Het draait toch om de dood? Ik had net met Klaas nog even een praatje over, wat het, over de katholieke kerk. En dat je al die staties, zo noemen ze dat, al die schilderijen ziet hangen. En dan begint het met dat hij dat kruis krijgt en dan nog een schilderij en nog een. En het eindigt uiteindelijk aan het kruis. En dan stopt het. Ja, dat bedoelt Paulus hier natuurlijk niet, hè. Want het gaat natuurlijk om zijn dood en natuurlijk de opstanding. Katholieke, het gaat ook om de opstanding. Maar waardoor hebben we uiteindelijk dit alles gekregen? Het draait toch om dat kruis door zijn bloed, door zijn dood. En dat is wat wij verkondigen totdat hij komt. Ja, er zijn zoveel teksten over te vinden, die gaan we nou niet opzoeken. Maar in welke wij hebben de verlossing, de vergeving, de misdaden. Door zijn bloed, naar de rijkdom zijn genade. Jullie kennen de teksten. Ja? Dat is wat er verkondigd wordt. Dus ja, als je daar verder gaat in vers 27. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke tekst. Zijn wij schuldig aan het lichaam en bloed des Heren? Ja, de ongelovigen, wij waren er natuurlijk niet bij. Maar in feite, de hele wereld heeft hem gekruisigd. Ja. De Joden werden beschuldigd. De heidenen hebben het gedaan. De wereld heeft hem gekruisigd. Toch? Wij zijn nu in het jaar 2000. Hoe hadden wij daar gestaan? Ja. Maar ja, goed, dan zijn wij schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. Wij kunnen nooit beschuldigd worden in onze positie dat wij schuldig aan het lichaam en bloed des Heren zijn. Want dan zouden wij, ja, dan zouden we niet voor de rechterstoel van Christus komen, maar voor de grote witte troon. Mijn positie, ik ben verzoend, ik heb vrede met God, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Romeinen 6 spreekt dat, als ik eenmaal ben, ben ik gerechtvaardigd van de zonde. Want als je gestorven bent, ben je gerechtvaardigd van de zonde. Als je gestorven bent, is de prijs op de zonde is betaald. Dus dan ben je gerechtvaardigd, vrijgesproken van de zonde. Dus God gaat niet nog een keer jouw zonde toerekenen. Dus daar spreekt hij hier niet over. Want daar zijn natuurlijk ook uitleggingen over. Denk erom hoor, want ja, denk erom hoor. Want anders, met het avondmaal, niet iedereen mag aan het avondmaal. En als je deelneemt aan het avondmaal, denk erom hoor. Hij spreekt hier niet over wie ik ben, maar over wat ik doe. Dat zijn twee verschillende dingen. Wie ik ben, is altijd in Christus. Volmaakt, heilig, geliefd, bemind, te alle tijden. Maar wat ik doe, ja, dat is een ander verhaal. Net zoals met ouders met kinderen. Zijn kinderen zijn het altijd, ik ben altijd het kind van mijn vader. Maar doe ik ook altijd wat mijn vader wil? Dat zijn twee verschillende dingen. Als ik niet altijd doe wat mijn vader wil, dat maakt mijn kindschap natuurlijk niet ongedaan. Ik blijf gewoon zijn kind. Dus dat moet duidelijk zijn, ja? Dus daar heeft het niks mee te maken. Maar als je onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, nou, dat wijst terug natuurlijk naar vers 21. Ieder neemt tevoren zijn eigen avondmaal. En dient elkander niet in de liefde. Nee, ik. Brasserijen en het gaat om mij. Als ik maar genoeg heb en die andere interesseert me niet. Nee, ik veracht in feite die persoon met wie ik in hetzelfde lichaam zit. Maar ik ontken gewoon de eenheid die ik met hem heb. Want ja, interesseert mij hem nou. Het gaat om mij. Dat is avondmaal. Eigen avondmaal, inderdaad, ja. Dat is niet het avondmaal des Heren. Dus, maar hij zegt, onwaardiglijk. Dus dat heeft met hun gedrag te maken. Wat ze doen. En dat ze waren onwaardiglijk met die maaltijd aan het eten en aan het drinken. Maar hij zegt, die zijn schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. Nou, jij ontkent in feite die persoon die naast je zit, die is gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus, zit ook in het lichaam. Hij ontkent in feite de eenheid die hij met die persoon heeft. En dan stel je eigenlijk op één lijn, ja, het is moeilijk uit te leggen, maar qua gedrag, met de ongelovigen die onze Heer en Heiland aan het kruis geslagen hebben. Die zijn schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. Weet je wie er ook schuldig was aan het lichaam en bloed des Heren? Judas. Daarom staat hij ook in vers 23, want waarom moet dat erin staan? Kijk maar in vers 23. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd. Judas zegt, ik heb het onschuldig bloed verraden. Het onschuldig bloed, er is er maar één van. Heeft hij verraden. Hij was schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. Kijk uit dat wij als gelovigen in ons gedrag ons ook niet daar schuldig aan maken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Maar niet qua behoudenis of positie dat je ooit daarop vergolden zal worden. Nee, helemaal niet. Nee, onze gemeenschap zit waar? 1 Korinthe 10, vers 16. De breking des broods. Ja, is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Daar zit onze ware gemeenschap. Onze ware gemeenschap zit in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is onze drinkbeker de dankzegging. Maar laat in je gedrag het niet zo zijn Dat op jou gaat slaan. Ja, want als ik even kijken, waar zat ik? Ja, het slechte gedrag, zeg maar, ontkent dit, ja. Het is laster in plaats van eer. En daardoor zeg je dat je geen deel aan het bloed en het lichaam hebt, waardoor ik wel in het lichaam gekomen ben. In feite identificeert die persoon zich met ongelovigen die Christus gedood hebben. Dus je bent in feite schuldig in het zeggen of in het doen dat er geen eenheid is. Dat is schuldig aan het lichaam bloed des Heren. Maar let op, het heeft met het gedrag te maken. Niet met je positie. Absoluut niet. Vers 28. Maar. Correctie. Let op. Hoe gaan we het dan wel doen? Corinthiërs. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het broed en bloed en drinken van de drinkbeker. Dus vroeger dan zat je met elkaar en was dat het dan? Ik onderzoek mijzelf en dan drink ik en eet ik uit die beker die voorbij komt. Het is veel krachtiger als je weet, ik ga met iemand aan tafel zitten en eten. Ja, dat ik naast die persoon zit en aan tafel ervaar je de gemeenschap natuurlijk heel sterk als je met elkaar aan eten zit. Wij hadden een tijdje geleden bij ons thuis. Nou, eens in zoveel tijd. Nou, ze eten elke week al. De kinderen bij ons aan tafel. Maar soms dan eens ook met z'n allen. Gezellig, jongens. Nu is het 5 zaterdags. Kom je allemaal eten met elkaar. En dan goede gemeenschap. Maar ja, ook een keertje dan. Ja, zijn natuurlijk ook allemaal. Wat dat betreft, het lichaam van Christus is ook een familie. Ja. In het groot, en wij hebben dan, je hebt je eigen familie. Nou, dat zijn allemaal verschillende kinderen. Dus het begint op een gegeven moment een discussiepunt. Ja, dat en dat en dat. Nou, die er tegenin, ploep, 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 ploep. Verder heb ik gezegd, moest luisteren. Een maaltijd is hier dat wij gemeenschap hebben met elkaar. En dat we gewoon ten goede zitten hier. Maar ik merk al, dan wordt er een beetje nijdiger. En dan krijg je dat. Ja, dat wil ik dus niet aan de tafel hebben hier ook. Ja, en de volgende keer dan is het misschien nog niet goed. En dan merk je al, komt hij, dan kom ik niet. Waarom niet? Ja, aan tafel is gemeenschap hebben met elkaar. Dus wat doe je dan? Daarom zorg je maar dat het eerst goed komt. En zo is het in het groot in de gemeente precies hetzelfde. Maar dat heb je veel minder, of eigenlijk helemaal niet. Als het met het ritueel is van de beker en een stukje brood, dan kan iedereen in je stoel zitten, het komt voorbij. En het is voorbij en we gaan weer verder. Doe net alsof er niks aan de hand is. Maar aan tafel heb je dat niet. Nou, en dat is wat Paulus zegt. Dus beproef jezelf en eet al zo, ja, bij ons, van het brood en drinken van de drinkbeker. Hij zegt in feite, eet al zo van dat brood en van die drinkbeker. Het zijn twee woordjes. Zo staat het in de King James. En dat geeft het heel mooi duidelijk aan. Hij zegt, eet al zo van dat brood en van die drinkbeker. Hij zegt hier ook bij ons, al zo, ja, zie je, dus je houding is veranderd. En eet zo van die maaltijd. Onderzoek jezelf. In 2 Korinthe 13 vers 5 zegt hij, laat even kijken, 2 Korinthe 13 vers 5 was het toch? Ja, 2 Korinthe 13 vers 5. Daar zegt hij het ook. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproef uzelf. Nou, die Korintiërs, onderzoek jezelf. Beproef jezelf. Werp jezelf aan een test. In Psalm 1 zegt toch ook, ken mij in al mijn wegen, onderzoek het en leid mij op de eeuwige weg, op de rechte weg. Als ik afgeweken ben, breng mij weer terug op dat spoor waar ik op hoor te zitten. Zie je met die trein ook, heb je een spoor zo, gaat die zo. En hij zegt, nee, ik moet weer terug op die rails zitten. Daar moet ik, nou, dat is jezelf onderzoeken. Beproeven jezelf. Ben ik nog wel in het geloof? Niet zozeer, geloof ik nog wel? Ja, geloof, ik geloof steeds Christus stierf voor mijn zonde. Maar ben ik nog in het geloof? En dat niet alleen de leer weten. Dat is de leer praktiseren. Eenheid met elkaar. Geen oneenigheid. Nou, dus mijn mensen beproeven zichzelf en eet al zo, zo ja. Van, dat betekent dat je hebt laten corrigeren. Oh, ik heb nog ruzie met die, dat ga ik eerst goed maken. Of ik heb, ja, misschien heb ik mijn vrouw wel slecht behandeld. En we zijn gisteravond geslapen en we hebben gewoon nog steeds opgestaan alsof er niks aan de hand is. Maar er zit nog steeds iets tussen ons. Ik doe niet goed. Ja, onderzoek jezelf of je in het geloof bent. Maar, even kijken. Ja, want die onwaardelijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Zie je, die is onwaardiglijk, eet en drinkt. Denk aan vers 20, 21, 22. Dat is onwaardiglijk eten. Ontkennen van de eenheid die je hebt met je broeders en zusters. Dat is onwaardiglijk eten en drinken aan de maaltijd. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Nou, wat voor oordeel? Er is toch geen oordeel van ons? Er is geen verdoemenis van ons? Nee, absoluut niet. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar in je wandel wel. We kunnen even gaan naar Romeinen 8 gaan. Romeinen 7. Eind Romeinen 7. Romeinen 7, vers 24. Nou, dat kennen we. Ja, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Paulus heeft de strijd, ja. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. En ik merk, er is een zonde die in mij woont. Ja, die neemt mij gevangen. Kijk maar, vers 23. Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Nog steeds. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Amen. Zo dan, ik dien zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zo is het dan nu geen verdoemenis, zegt onze Bijbel. Sommigen hebben ervan gemaakt veroordeling. Maar verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als jij naar de geest wandelt, dit gaat over onze wandel, niet onze positie, dan is er geen verdoemenis of veroordeling voor jou als gelovige. Ja? Want als je in het vlees gaat leven, wat gebeurt er dan? Geestelijk met jou? Wat doet Gods geest dan met jou? Gaat hij jou dan nog extra sterk maken dat je misschien... Nee. Kijk in vers 13. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, geestelijk gezien. Ik blijf natuurlijk levend in Christus, maar wat mijn ervaring, wat mijn wandel betreft, wat de kracht van de Heilige Geest in mij, of die nog werkt, nee, geestelijk zal je sterven. Indien gij door het geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Zie je? Wandel in de geest. Gods geest gaat in jouw leven, gaat jou versterken, bekrachtigen, dat je zonde weet te overwinnen en dat je ook de dingen gaat beoordelen. Zoals Paulus zegt, oordeelt hetgeen ik zeg. En die zegt, hey, jij wandelt niet meer naar de liefde. Ja, je gebruikt je vrijheid tot een oorzaak van het vlees. Een geestelijk iemand die zegt, hey, oordeelt, Paulus zegt dat. Hey, die staat er open voor en die zegt, hey, wacht, ik laat me vermanen, corrigeren. Ik moet me bekeren. Nou, dan zie je, de geest zullen de werking des lichaams zullen gedood. Dan zal ik leven. En dan zal mijn geest, is gewoon, ja, wat is sterven? Te dood. Dan is het net alsof ik als een ongelovige ben. Een gelovige kan heel goed als een ongelovige gaan leven. Dan gaat hij in het vlees leven. De geest die woont nog wel in hem, maar werkt niet meer in hem. Dat kan. En dan wordt hij als een ongelovige. Het enige verschil is, ja, je ziet dus niet het verschil meer. En, nou oké, hij is gered, dat wel. Maar de geest is dood in hem. Die doet niks. Nou, oké, we gaan terug. Dus, als hij zegt, even kijken hoor, die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, ja? Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Dus ja, een oordeel, nou dat betekent dus, nu zou het ervaren, maar wat dat betreft ook straks voor de rechterstoel van Christus natuurlijk. Dat oordeel. Want wij komen voor de rechterstoel. En wat doet een rechter? Die spreekt oordeel uit. Alleen bij ons is het een oordeel wat goed en kwaad is in overeenstemming met je gehoorzaamheid aan het woord. En dan recht gesneden natuurlijk. Dus wij in het Nederlands kunnen zeggen, wij beoordelen. Dan weten wij gelijk allemaal ook beoordelen. Dat is wat anders als oordelen. Want oordelen komt zo over alsof het is veroordelen. Dat ik gestraft ga worden. Maar dat is niet aan de orde. Nee, een oordeel in verband met je gehoorzaamheid aan het woord. Voor de rechterstoel van Christus. Kijk, en hij zegt, dat bedoelt hij, dat je er in jezelf een oordeel indringt. Ja, dat heeft met je gedrag te maken. Ja, en dat is natuurlijk ook wat voor de rechterstoel van Christus aan de orde komt. Ja, als jij je broeder veracht en beschaamt, en de hele gemeente opblaast misschien door het hele gedrag. Ja, wordt niet gestraft. Maar goed, het is wel hout, hooi, stoppelen, goud, zilver of kostelijke stenen. Ja? En dan niet onderscheiden het lichaam des Heren. Nou, wat doet de geestelijke mens? Die onderscheidt wel alle dingen. En die onderscheidt ook het lichaam. Wat bedoelt hij hiermee? Niet onderscheiden het lichaam des Heren. Welke lichaam bedoelt hij? Wij. Hij onderscheidt niet het lichaam des Heren. Wat is het lichaam des Heren? Dat zijn je broeders en zusters. Ja? En als jij dat niet onderscheidt, zie je, dan is het inderdaad, als jij het lichaam onderscheidt, dan weet ik, hé, dat is mijn broeder. Is ook gekocht en betaald door het bloed van Christus. Ja? En misschien vond ik mezelf wel interessanter dan hem. Maar dat is nu niet zo, want Christus is voor iedereen gestorven. En ik weet van mezelf wat een ellendige zondaar ik was. Van binnen. Nou, dat is zeker weten. Dus hoezo is hij minder dan hij? Is hij minder dan ik? Helemaal niet. Hij is ook gekocht en betaald. Hij heeft ook een positie in de hemel. Hij is ook gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Hij is ook in Christus. Hij is ook door het bloed gekocht. Hij zit ook in die gemeenschap. Hij maakt ook deel van het ene brood. Ja, dat is het onderscheiden. En dan kom ik, hé, Christus heeft zijn leven gegeven. Hij is tot aan de dood gehoorzaam geworden. Ja, en Paulus zegt, dat gevoelen zij in u. Dat ook in Christus Jezus was, ja. Een ander, hoger, uitnemende achter dan jezelf. Nou, dat is moeilijk, hè? Want zo zitten wij van nature natuurlijk niet in elkaar. Maar het is Gods geest, samen met het woord, die ons verandert. Wordt niet gelijk vormen, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Jouw denken moet veranderd worden. Want mijn denken, mijn wijsheid, dat is wat de Korintiërs deden. Die hadden het over de menselijke wijsheid. En die gingen dat zo, samen met geloof, gingen ze dat met de Griekse wijsheid, gingen zij dat, hun wijsheid, gingen zij dingen beoordelen, maar hun wijsheid stond bovenaan, dan komt het woord. Nou, dus in feite is dat overal met theologie, is dat zo. Maar het gaat om, Paulus zegt, oordeelt het geen niks zeg. Dus ja, onderscheiden het lichaam des Heren, dat is die broeder, ja. Je bent dan, als je dat niet doet, dan ben je dus onbeproefd in verband met je heiliging. Beschaamd, niet onderscheiden in het lichaam des Heren. De broeders en zusters die je samen, waar je een eenheid hebt met samen. Nou, vers 31, want indien wij, of vers 30, daarom zijn onder u vele zwakken. Ja, als je onbeproefd bent, niet oprecht, je bent beschaamd, je bent niet in het geloof. Ja, water bij de wijn, ja, beetje water, we proeven iets minder wijn. Meer water erbij, proef je nog minder wijn. Nog meer water, de kleur zie je ook steeds meer veranderen. Op een gegeven moment is het alleen maar water. Proef je dan nog wijn? Nee, dus de kracht, de smaak is weg. Dat is precies wat er gebeurt. Als je afwijkt van het woord de waarheid werd gesneden, en je gaat steeds meer afwijken, er komt steeds meer water bij, wat verdwijnt er dan ook? Dan verdwijnt de kracht. Want hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Dus als je van het evangelie afwijkt, die bevestiging, die bekrachtiging, ja, die gaat ook mee. Die verdwijnt ook. Daarom het resultaat, zwakke, kranke, vele slapen. Mensen, kijk om je heen in de wereld naar het lichaam van Christus. De wereld lacht om het lichaam van Christus. Met al het rare gedoe dat ze lopen te springen, te rennen en achterover vallen. Je kan het bedenken, de gekste dingen die gebeuren in het lichaam van Christus. De wereld lacht, ze zien zwakke, zwakke gelovigen zien ze. Omdat ze het woord en waarheid niet recht snijden. Want dat is een krachtig evangelie. Ja? Want dat draait om de bekrachtiging. Nou, want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Wat bedoelt hij daar nou weer mee? Ja? Ja, door wie oordelen? Als wij onszelf oordelen, als wij dat zouden doen, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Ja, door wie dan? Nou, dat kan door je broeders en zusters zijn die je natuurlijk terecht wijzen. Ik word ook wel eens terecht gewezen. Ik kom nog goed een telefoontje van één broeder in. En met Maarten had ik pas ook een gesprekje. En dan word ik ook Vinden we. Maar kijk, dat kan. Maar wat oordeelt ons nog meer? Het woord. Ja? Is levend en krachtig. Ja? Nou, laten we die tekst even lezen, want ik weet het aan mijn hoofd niet. Hebreeën 4, vers 12. En nogmaals, ik vind het niet erg, het is juist goed. Want, ja, ik bedoel, wij zijn allemaal mensen, nieuw schepsels, maar allemaal dragen wij nog steeds de zondige natuur met ons mee. Ja? Ja, en dat heb je natuurlijk ook met mensen misschien die alleen wonen en niet met iemand in huis. Kijk, als ik thuis zit en ik doe rare dingen, dan zegt Paul ook, doe even normaal. Dan heb je tenminste iemand die je corrigeert, ja? Maar als je alleen bent, ja, wie doet het dan? En dat is ook als ik iets daar, ja, dat is precies hetzelfde. Dus dat is niet verkeerd, dat is goed. Als er maar geen vleeselijke motivatie achter zit. Kijk, Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mers. En is een oordeler, daar heb je hem. Der gedachten en der overlegingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degene, ogen desgene met welke wij te doen hebben. Daar heb je de oordeler. Het woord Gods oordeelt ons. Ja? Dus wil je weten hoe het zit? Nou, ga naar het woord. En ga naar de apostel Paulus. Ja? En dat is als iets. We zijn bijna aan het eind hoor. 1 Korinthe 11, als we teruggaan. Als wij. Indien wij onszelf oordeelden, dus zouden onderzoeken, beoordelen, ja. Nou, dan word je niet geoordeeld door dat woord. Want dan zeg je, oh zo zit het, zo doe ik het. Nou, dan word je niet door dat woord geoordeeld. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Ja, dat is dus niet dat iemand, bijvoorbeeld de vele slapen, bijvoorbeeld, of dat de Heere dan. Ja, met avondmaal worden ook de dingen geleerd, wat je denkt, echt angstaanjagend, ja. Dat ook toen de tijd, ja, dat God oordeelde en boem, dood. dat hij onwaardiglijk aan het avondmaal deelnam? Nee, helemaal niet. Nee, als wij geoordeeld worden, dan worden wij van de Heere, er staat ook, getuchtigd. Een standig vader tuchtigt zijn zoon toch? Toch niet om hem zodanig klappen te geven dat je hem naar de, kan gaan begraven? Hij tucht degene die hij lief heeft. Nou, hoe tuchtigt hij ons? Nou, wat is Paulus hier aan het doen met de Corinthiërs? Aan tuchtigen. Hoe worden wij getuchtigd? Door de brief van Paulus. Door de brief van Paulus. Ja? Dan worden wij, kijk, als wij geoordeeld worden, dus als wij geoordeeld worden, dan worden wij van de Heere getuchtigd. Of je kan ook zeggen, gecorrigeerd. Ja? Opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Nee, wij komen, kijk, nu worden wij gecorrigeerd met het woord. Paulus corrigeert hun ook duidelijk, daarom schrijft hij de brief. En die brief is ook in ons. Toen, rechtstreeks naar hun, maar nu ook voor ons. En straks voor de rechterstoel van Christus. Ja, maar corrigeren, ja, dan worden we niet meer gecorrigeerd voor de rechterstoel van Christus. Dat gebeurt nu, tijdens dit leven. Het heeft met je gehoorzaamheid des geloofs te maken, ja. Maar, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Nou, wanneer wordt de wereld veroordeeld? Dat is voor de grote witte troon. Maar wij dus niet. Dus hij corrigeert ons nu tijdens het leven, maar hij veroordeelt ons niet. Dat is wat er nu aan de hand is. En dat is aan de hand natuurlijk van, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Nou, en de rest die in de rechtvaardigheid is. Opdat alle mens, God volmaakt zij tot alle goed werk, volmaaktelijk toegerust. Dus daarmee tuchtigt hij ons, leert hij ons, vermaant hij ons, corrigeert hij ons. Maar wij worden niet met de wereld veroordeeld. Gelukkig niet, ja. Nou, een voorbeeld is ook natuurlijk in deze Korinthebrief. Nou, jullie hebben rechtszaken. Er is een man die leeft met de huisvrouw van zijn moeder. Ja, dan zegt hij ook wat hij moet doen. Die moet eruit. En een broeder die last het met zo iemand, zal je niet eten. Nee, wat bedoelt hij daar nou mee? Dat is iemand die zit niet in de gemeente. Daar eet je niet mee. Ja. Nou oké, okay, dus dan zie je, zo dan mijn broeders, als gij samenkomt, dan heb je het weer, om te eten. Waar praat hij over? Als je samenkomt om te eten, om te bekeren en stukjes brood? Nee toch, als je samenkomt om te eten, verwacht elkander. Dus wacht op elkaar, Corinthiërs. Niet de een neemt er voor de ander, schroef je al, ik. Wacht op elkaar, Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten. Zie je? Dat is een gewone maaltijd. Dus het eten, je zegt wel, het avondmaal des Heren is in de samenkomst. Of wij hadden pas geleden een samenkomst met eten bij ons thuis. Maar dan hebben ze weer over de gemeente die samenkomt. Ja? Dat dan de avondmaal des Heren is. En als je het doet met elkaar, doe het dan tot mijn gedachtenis. Dus ik heb het al een paar keer gezegd, wij schaffen een avondmaal niet af. Net zoals de doop, die hebben wij ook niet afgeschaft. Sterker nog, als je niet gedoopt bent, dan word je ook niet zalig. Nou, als je geen avondmaal viert, dan blijf je zalig. We schaffen het niet af. Wij vieren het, maar als wij het eten met elkaar, dat het een avondmaal des Heren zijn, een maaltijd ter ere van zijn. En dat is onze gedachtenis. En dat is als we bij elkaar zitten, dan zie je ook naar elkaar, dan kijk je ook naar elkaar. Hè? Dat is de eenheid. Dat zijn mijn broeders en mijn zusters door het bloed van Christus. En dat hoort centraal te zijn. Dat demonstreert als wij bij elkaar zitten. Nou goed, dus dat is wat ik hierover leer en wat wij in de gemeente gaan praktiseren, ook zo meteen. We gaan zo meteen gelijk met elkaar eten. En dan bid en hoop ik dat voor ons allemaal die invulling mag hebben zoals Paulus dat bedoeld heeft. Zo eindigen. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Ik dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Vader, dat we dat mogen herkennen, Heer. Dat wij allemaal leden van het ene lichaam zijn, Heer. En we hebben vaak dingen in ons hoofd, bagage, tradities en allerlei soort dingen. Vader, uw woord moet gewoon de doorslag geven. En dat we zullen oordelen zoals Paulus het zegt. En dat we ook het lichaam zullen onderscheiden, Vader. En dat we ons gedrag niet iets anders weerspiegelen, Vader. Maar dat we de gestalte van Christus in ons mogen zijn. En dat we allemaal samen delen mogen wat we samen ook gemeen hebben. En dat vraag ik en dank in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.